Een goedemorgen iedereen. Een kleine verduidelijking voor onze mensen van Nederland. Zal mijn uiterste best doen om het beschaafd Nederlands te proberen te spreken. Mijn preken zijn niet zo echt preek, maar eerder enkele dingen die ik meegemaakt heb in mijn leven. En een counselingboek dat ik volbracht heb met de auteur ervan. Dat eigenlijk mij zo geraakt heeft op heel veel vlakken, dat ik in preekvorm ook probeer te delen met mijn gemeente. En dat is eigenlijk een serie dat ik begonnen ben, waar ik bijna aan het einde van gekomen ben. Maar ik hoop dat ook een beetje jullie hart mag aanraken, hoewel dat misschien niet zo een conventionele preek is. Maar goed, de titel van vandaag is eigenlijk de Unbound-serie. Gaat verder, les 21 gaat daarover. Hoe gaan we om met kwaadheid? We zijn dus gekomen aan dat 21ste deel. En deze morgen val ik graag in huis met dat vers. Er is altijd een vers verbonden. Een soort van memorisatievers is veel gezegd. Maar een vers dat je continu eigenlijk gaat overdenken. Dat je deel van uitmaakt. Dat je ook luid gaat uitspreken om het eigenlijk te laten inwerken op wie je bent en hoe je denkt. En dat tekstgedeelte, of de tekstgedeelte zelf, ga ik later op terugkomen. Normaal lees ik de tekst eerst voor het vers voor in het tekstgedeelte, maar nu kies ik om dat eigenlijk vandaag om een keer te gaan doen. Laten we even Romeinen 12, vers 19 samen lezen. Romeinen 12, vers 19. Ja. Romeinen 12, vers 19 zegt dit: wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn. Want er staat geschreven: mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Hebben jullie in jullie persoonlijk leven al eens kwaadheid ervaren? Ik zie een heleboel jonge mensen. Ik weet nog hoe ik jong was of jonger was. Mijn vrouw kan ervan getuigen dat ik een redelijk kort lontje had. Dat waarschijnlijk iets te maken heeft met de jeugdigheid ook misschien wel. Kwaadheid, boos of woedend zijn, dat is een emotie die we ervaren. En op zichzelf is dat eigenlijk geen zonde. Maar zoals we allemaal eigenlijk wel weten, kan dat nog eens uit de hand lopen als we er niet op een correcte manier mee omgaan. In Gods woord staan heel wat waarschuwingen in verband hiermee als het om kwaadheid gaat. Sta me toe om er enkel voor te lezen. Jullie moeten ze helemaal niet gaan opzoeken. Maar de Engelse vertaling die ik normaal gebruik, specifieert hier de woorden iedere keer als anger, dus kwaadheid. Maar hier ga ik dus de Nederlandse versie lezen. Spreuken 14, vers 29 staat uit: wie geduldig is, geeft veel inzicht, maar wie kort aangebonden is, verheft de dwaasheid. Spreuken 15, vers 18 zegt: een driftig man veroorzaakt ruzie, maar een geduldige stelt oneenigheid. Spreuken 16, vers 32 zegt: een geduldig man is beter dan een dappere held. En wie zijn geest beheert, is beter dan wie een stad inneemt. Spreuken 19, vers 11 zegt: het verstand van een mens doet hem zijn toorn uitstellen. Het is zijn sieraad aan een overtreding voorbij te gaan. Jacobus 1, vers 19 zegt: zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn. In al deze teksten krijgt men een advies hoe eigenlijk om te gaan met kwaadheid of uw eigen temperament. En zoals ik gezegd heb, de Engelstalige versie gebruikt hier eigenlijk continu echt wel het woord anger, kwaadheid, boosheid. Is er iemand van jullie aanwezig in deze morgen die ooit al eens een goede oplossing voor een probleem of een situatie gevonden heeft door extreem kwaad te worden? Te roepen, of met dingen te gooien, of je vuisten te gaan gebruiken. Iemand? Zoals ik vroeger in het leven stond, vond ik dat de juiste manier. Natuurlijk ook door persoonlijke levenservaringen. Als ik kwaad werd, dan probeerde ik bij alles om de anderen te overbluffen door te roepen of te gooien. En als dat niet werkte, ja, dan paste ik eigenlijk de win in doubt, knock them out regel toe. Vrij vertaald is, wanneer je twijfelt, geef er gewoon een klop op. Maar ik merkte al heel snel dat er altijd, en dat was wel in mijn leven voor ik de Heer ook al kende, ik merkte altijd dat er wel een rekening achteraf ook gepresenteerd werd voor zo'n gedrag. Vaak in de vorm van justitie of een financiële vergoeding voor geleden schade aan derden. Ik werd van jonge leeftijd hard behandeld. Ik werd gepest in school, et cetera, et cetera. Ik ga dat niet helemaal uitstellen. Maar ik paste dus de regel van de kwaadheid toe om dat te projecteren op ander. We leven zonder Jezus, of zonder de Heer in dat jonge leven, probeerde ik hoe meer angst ik dan in te boezemen naar anderen, gaf het mij ook ergens een beter gevoel. Ik voelde me sterker dan de anderen door hen bang te maken of te proberen onder de indruk te krijgen van wie ik was, door kwaadheid daarin te gebruiken. En hoe meer angst ik anderen inboezemde, hoe beter ik me voelde ten koste van hen. Maar dat had ik eigenlijk helemaal niet door dan. Natuurlijk, als je zo leeft en opgroeit in je tienerjaren, dan krijg je snel een reputatie. En die reputatie snelt je waar vooruit. Die reputatie, daar zijn sommigen misschien wel onder de indruk van en gaan al aan de kant als ze je naam horen of je zien binnenkomen. Anderen zien jou als een uitdaging, omdat ze net zo in het leven staan. Zo kan ik ook heel eerlijk getuigen dat ik menigmaal tegen mijn mannetje gelopen ben. En dat ik er niet altijd zelf achter vroeg. Dat ik het ook kreeg zonder dat ik erachter vroeg. Ik werd een rancineus en giftig mannetje die, wanneer ik misdaan werd, op zijn minst de score moest gelijkstellen. Wat is dat eigenlijk, die kwaadheid, dat heftig temperament, dat we vaak als mensen ook proberen te vergoeilijken, als we heel eerlijk zijn met onszelf? We worden kwaad, we ontploffen en dan zeggen we, ja maar. Zeer vaak schuilt achter kwaadheid gekwetstheid. Door overdreven te reageren op een situatie of gebeurtenis, hoopt men de controle terug te winnen. En eigenlijk maakt men de situatie altijd veel erger dan ze is. Ik denk niet dat ik het voorbeeld van verkeersagressie hoef aan te halen. Er vallen met agressie geen prijzen te winnen. Niet verbaal, niet fysiek. Enkel schade en schande zal ons deel zijn als we zo handelen. En we riskeren al onze relaties ermee te infecteren en stuk te maken. Bedenk dan maar een keer dat je je pedalen verliest als broers en zussen in de Heer en hoe de wereld naar je zal kijken en wat ze van jullie zullen zeggen. Hoewel kwaadheid dus op zich geen zonde is, zal ze wanneer ze niet gecontroleerd wordt en een vrije uiting vindt, altijd resulteren in zonde. Het wordt bitterheid, wraakzucht, berooft ons van onze vrede en drijft een weg tussen mensen. We kunnen de kwaadheid ook niet simpelweg negeren. Als we de wortel van onze kwaadheid niet aanpakken en op de juiste manier behandelen, zal ze onze omgeving en onszelf blijvend beïnvloeden. Laat ons dan nu even het tekstgedeelte compleet lezen. Romeinen 12, vers 9 tot 21. En ik lees jullie voor uit de HSV, denk ik. We zijn al helemaal anders. Laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwade. Hou vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere, verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. Wees deelgenoot in het knooppunt van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid. Zegen wie je vervolgt. Zegen hen en vervloek hen niet. Verblijd u met hen die blij zijn en huil met hen die huilen. Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog en geld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. En leef zo mogelijk voor zover het van u afhangt in vrede met alle mensen. Wreek jezelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten, en als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Wat valt jullie eigenlijk op bij het lezen van deze tekst? Voor mij is het vooral een motivatie om persoonlijk in blijdschap en vertrouwen te wandelen met God en zijn karakter in gedachten te houden in alle levenssituaties die ons overkomen. En als we vers 19 en 20 lezen en dan gaan hopen dat de Heere onze vijanden, of waar we kwaad op zijn, naar ons gedacht zal gaan straffen en pijn laten lijden zoals wij dat hebben ervaren, dan geloof ik niet dat we een goede instelling hebben. En dan snappen we volgens mij ook helemaal niet veel van wie de Heer Jezus zelf is. Hoe gaan we dan nu best wel om met deze kwaadheid? Wat verwacht de Heer van ons? Herinner u wat op het kruis gebeurde? Sprak Jezus ondanks alles wat ze hem aandeden geen vergiffenis uit? Neem eens een momentje om daarover na te denken. Bedenk eens hoe het mogelijk is dat na alle martelingen, alle beschimpingen, Jezus oprecht vergiffenis vroeg voor allen aan de Vader. Een bijkomend vraagje is, denken jullie dat de koos daarmee af is voor degenen die de koning van het leven kruistigden? De eerste stap om te gaan met onze kwaadheid of bitterheid is oprechte vergeving. We hoeven niet te wachten hiermee totdat mensen beseffen dat ze pijn en kwaad gedaan hebben. In feite, hoe langer we wachten, hoe meer we kans hebben dat onze kwaadheid zal overslaan in bitterheid en wrok koesteren, of in het ergste geval de ongecontroleerde uiting ervan geven, waarmee we de anderen dan zelf schade berokkenen en uiteindelijk ook gewoon opnieuw zelf onszelf schade berokkenen. Als we het initiatief nemen, dan tonen we eigenlijk waar ons vertrouwen daadwerkelijk ligt. Niet in deze situatie. Niet in de mensen of in de omstandigheden, maar in onze eigen persoonlijke relatie met onze God. Door oprecht te gaan vergeven, geven we de situatie en onze gevoelens hierover direct in de handen van de Vader. Ja, het is dus ook dan wel zeer belangrijk dat je je bewust bent van de bron van uw kwaadheid. En daarmee bedoel ik, voor je je naar de Heere God gaat richten om de zaken over te geven, je eigenlijk eens stilstaat bij wat er nu werkelijk gebeurd is. Dat je de tijd neemt om het te laten op je indringen. Ja. Dat niet alleen maar de toplaag van je kwaadheid even afheeft, maar de wortel ervan vergeeft. Het kan zijn dat je kwaadheid ontwikkeld is in een lange tijd, dat je lang gestapeld hebt en dat het dan uiteindelijk tot een uiting komt en dat je alleen maar de bovenste laag uitspuwt, maar de grond van je kwaadheid er nog altijd zit. Dat is heel belangrijk als je dit wil gaan doen. Je moet de wortel van je kwaadheid in de handen van God geven, als je wil dat dat onkruid uitgetrokken wordt. Je emoties en die gevoelens die spelen een primaire rol. En alleen zo kan je oprecht je gevoelens en kwaadheid in handen van de Vader brengen dus. We moeten ook heel goed begrijpen dat wanneer we dat doen, God ook niet plotseling zomaar een goddelijk geheugenverlies krijgt over wat ons is aangedaan en waarvoor we kwaad werden. Wanneer we ervoor kiezen om de lasten van onze kwaadheid en vergiffenis over te geven aan God, dan leggen wij de lasten van hun zonde tegen ons af waar het hoort te zijn. En dat is tussen hen en tussen God. Zo voelen wij de bevrijding van de kwaadheid en de bitterheid. De bevrijding die we voelen als we erin slagen dit te doen, is het bewijs dat we eenzelfde instelling of karakter als God beginnen te vertonen. Onze tweede stap is vertrouwen. Ken je die uitspraak? Ik vergeef je, maar vergeten, dat doe ik niet zo mooi. In Gods woord vinden we aanduiding dat wanneer God vergeeft, hij ook de zonden niet meer gedekt. Wil dat dan zeggen als wij bidden en oprecht om vergeving vragen voor personen die ons kwaad berokkend hebben, de koos dan zomaar gewoon af is voor God? Dat hij zoals eerder gezegd een plotseling goddelijk geheugenverlies ontwikkelt? Indien het broers en zussen zijn, zou hun relatie met God hun erop moeten wijzen dat er iets niet klopt bij hun gedrag. Tenminste als ze net zoals ons ook een verlangen hebben om oprecht met de Heer Jezus Christus te wandelen in alles. En dat is een kernvraag. Want ik geloof dat ieder christen zich elke dag opnieuw moet stellen als hij dat ene been uit bed steekt. En het kan de juiste zijn die dag dat hij uit bed steekt en dat hij met een smile opstaat. Hij kan ook de anderen uitsteken dat hij 9 tassen koffie nodig hebt voordat hij de eerste keer een deftige grom kan geven die op iets trekt. Iedere dag opnieuw geloof ik dat je als christen bepaalt, ik wandel met de Heer of ik word beheerst door wat er in mijn leven gebeurt. Geloof me vrij, broers en zussen, ik ben de laatste jaren niet gespaard gebleven als het ging om te gaan met teleurstelling, kwaadheid en allerlei felle emoties. En ik ben natuurlijk niet door alles vlekkeloos gefietst, zoals trouwens altijd bij mij. De dingen die ik echter wel voor ogen hield, hoe kwaad ik ook werd, of hoeveel emotionele pijn ik ook leed, ik bleef oprecht van mijn Heer houden. En zijn karakter, hoewel ik faalde, stond steeds voor mijn ogen, alleen was het me soms gewoon weg te machtig. Ik moet heel eerlijk zijn, dat er gezien mijn oude natuur, er momenten zijn geweest dat ik bedacht op welke manier ik wraak zou kunnen nemen. Ja, zelfs zover dat ik bedacht wat te doen, hoe te doen, en meestal vooral hoe ik ermee weg kon komen. En in alle eerlijkheid, als je het pad gewandeld hebt dat ik gewandeld heb, dan ben je wel daar eigenlijk bijzonder vindingrijk in. Wat er ook van gebeurde, als die oude natuur in gang schoot en die vindingrijkheid opkwam over hoe ik wat kon doen en ermee weg te komen, dan werd ik herinnerd dat ik een alziende God dien. Die elke gedachte van mij kent, elke vezel van mijn lijf, elk haar op mijn hoofd heeft geteld en me gevormd heeft in de buik van mijn moeder. Ik zie de vinger al komen. Zonde, hoor ik je zeggen. Als je het gedacht hebt, dan heb je het ook gedaan, zegt Gods woord. En inderdaad, ik verbaasde mezelf dat terwijl ik in die kwaadheid zat, zulke ongelooflijk verregaande dingen bij mij naar boven kwamen. Maar de Heere zou de Heere niet zijn als hij niet door zijn geest gaat gaan werken op zulke momenten met iemand die oprechte intentie heeft om met hem te wandelen, ondanks het feit dat alles een puinhoop lijkt. De Heere gebruikt anderen die dichtbij je staan. Het zien of aangevoelen dat je getormenteerd bent en dan gewoon vraagt, wat gebeurt er? Of ja, mensen die dichtbij je staan, die heel goed kennen, maar die heel ver af wonen. Aan de andere kant van de Grote Plas bijvoorbeeld. Hij krijgt dan een tekstberichtje of een telefoontje die volgens mij eigen bescheiden mening op dat moment door Gods geest geleid wordt. Een broer of een zus die even belt of tekst en zegt, hoi, ik meld me even aan. Je kwam op mijn hart en dan spontaan besluit om met jou te gaan bidden. En Waar gaat dat gebed dan over? Om je vrede te bewaren, te vertrouwen op God en welke gevoelens je ook mag koesteren op dat moment je in staat mag zijn om ze over te geven in de handen van die Almighty. Dan sta je ook wel aan de grond genageld. Dan besef je hoe mooi en hoe prachtig onze God is in elke omstandigheden die we mogen ervaren. Of ze ons nu kwaad maken of niet. Ik hoor u afkomen. Ja, maar dat kan ook toeval zijn. Maar als je in die periode berichtjes en telefoons krijgt vanuit verschillende landen en van verschillende mensen en dat allemaal over hetzelfde gaat, dan kan het niet anders dan toch nog een belletje meer bijna rinkelen. En het zijn dan nog ook steeds mensen die het leven kennen die je voordien geleid hebt. En ik zat er zelfs zo diep in op die momenten dat sommigen van hen zeiden: lucht je hart tegen mij. Kom op. Spreek het uit. Wat ga je doen? Wat wil je doen? Spreek het uit. Hou niets terug. Laat het los. Laat het vuil uit je los. Ik zal je niets kwalijk nemen en net zoals Jezus je niet veroordeelt, veroordeel ik u ook niet. Ik hou van u, broer. We wandelen er samen door. Kwaadheid, lelijkheid, frustratie en tranen kwamen eruit. En maakte plaats voor oprecht gebed en steun. Want ondanks die gevoelens en kwaadheid en zondige gedachten die ik koesterde, leidde de Heer mij terug op zijn pad door zijn getrouwen te gebruiken. Door mensen te gebruiken die 's morgens uit hun bed stappen en besluiten: ik wil vandaag met de Heer Jezus wandelen. Door mij opnieuw onder deze omstandigheden dingen ook te tonen en te leren die nog niet ge-Jezus-tuned waren. Als je begrijpt wat ik bedoel. Die dingen die nog niet ge-Jezus-tuned zijn, ook aan te pakken en over te geven. In heel deze situatie, als ik iets had gedaan, kon ik alleen mezelf en mijn geliefden beschadigen. En mijn huidige reputatie, en eerlijk gezegd, zelfs al had ik iets gedaan en elk van de omstandigheden die ik afgelopen jaren meemaakte, ik zou eigenlijk amper nog met mezelf kunnen leven, alleen al omdat ik weet hoe lief de Heer mij persoonlijk heeft. Hoe lief Hij elk mens heeft, gelovig of niet. En als ik zijn liefde betoond ben, moet ik dan niet evenzeer diezelfde liefde die ik betoond ben weerspiegelen? Is het net niet die barmhartigheid van de Heer die ons anders maakt? Is het niet die barmhartigheid van de Heer die ons moet nopen om voor onze vijanden en zij die ons kwetsen te bidden en te vergeven? Broers en zussen, door dit ultieme vertrouwen in de Heer en zijn reddende werk in de praktijk uit te drukken, tonen we onze omgeving dat we daadwerkelijk willen wandelen met hem. Ook als wij daardoor schade lijden. Want wat er ook met onze levens gebeurt, ik ben ervan overtuigd dat de Heer hierdoor aan onze levens werkt. Pijn en verdriet maken deel uit van ons leven. We worden zoveel geconfronteerd. En hier in het Westen denken dat we nog niet te veel moeten klagen als we een keer naar tegenwoordige wereldbeeld kijken. De Heer werkt aan onze levens en Hij vormt ons tot wie we mogen zijn. Dat heet groeien. Weet u dat het net dat vertrouwen is dat u opnieuw de rust schenkt? En hoewel de pijn en het onbegrip over een bepaalde situatie voelbaar kan blijven voor een tijdje, leer je uiteindelijk ook te vertrouwen dat God alles ziet en werkt door alles en iedereen. Wandelen in overwinning over uw omstandigheden doe je door te vertrouwen op Jezus' karakter en leiding in uw leven. Hoewel ik weet dat de wraak en de toorn de Heer toebehoort, ben ik voor mezelf zo ver gekomen dat ik die eigenlijk persoonlijk, wat ze mij ook aangedaan hebben, niemand toewens. En dan meen ik oprecht. Van de eerste tot de laatste die me gekwetst heeft, vernederd heeft of kapot heeft proberen te maken, ik wens hem de toorn van God niet toe. Ik wens hem een openbaring toe van de Heer Jezus. Dat hij intens mag veranderd worden en mag leren kennen wat ik zelf heb mogen leren kennen. Hij die alles ziet en hoort, openbaar of verborgen, dat vertrouwen, hij zal zijn gerechtigheid op zijn tijd en op zijn manier brengen. Aan wie en hoe hij het wil. Hoe gaan we nu dat om als afsluiter met kwaadheid? Puntje 1. Vergeef zoals hij jou vergeven heeft. Besef iedere morgen opnieuw hoe liefdevol de Heer je aannam. En weerspiegel ook hierin door persoonlijke relatie zijn karakter. 2. Vertrouw op de Heer met heel je hart, heel je ziel en al uw kracht en ervaar de bevrijding die hij voor u geeft. Zijn alwetendheid en wegen zijn hoger dan onze kleine menselijke gedachten en vooral voor onze zin van rechtvaardigheid. Ik wil graag eindigen met een klein stukje uit Marcus 12, woorden van de Heer Jezus, vers 28 en 31, die ik jullie gewoon zal voorlezen. Marcus 12, vers 28 tot 31. En een van de schriftgeleerden die hen hoorde redetwisten en wist dat hij hen goed geantwoord had, kwam naar hem toe en vroeg hem: wat is het eerste van alle geboden? En Jezus antwoordde hem: het eerste van alle geboden is: luister, Israël, de Heere, onze God, de Heer, is één. En u zult de Heer, uw God, lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit: u zult de naaste lief hebben als uzelf. Laten we samen bidden als op dit moment. Hemelse Vader, Heer Jezus, ik wil u danken, Heer, dat u uzelf geopenbaard hebt in dit leven aan ons, Heer. Dat we u mogen kennen, dat we de bijzonderheid van uw liefde mogen zien en uw grootheid, Heer. U bent El Shaddai, u bent de Almachtige, Heer Jezus, de Koning en de auteur van het leven, Heer. En wel nu bidden, Heer, dat we erin mogen slagen in dit leven om door al onze omstandigheden heen u te mogen vastgrijpen, Heer. En daadwerkelijk uw wil te mogen zoeken in alles die ons overvalt, Heer. We danken u, Heer, voor de bijzondere zegeningen die we mogen ervaren. En we danken u voor de levenslessen waarin u ons ook leidt. Help ons, Heer, om mensen te zijn die uw barmhartigheid net zo weerspiegelen als u uw barmhartigheid aan ons getoond hebt. Aan uw liefde, Heer. Amen.